Goedenavond, broeders en zusters. Ook vanavond gaan we weer naar Galaten 4. Galaten hoofdstuk 4, waar ik vanavond lees vanaf vers 6. En waar staat: en overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept: Abba, Vader. Zo dan, gij zijt niet meer dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus. Maar toen, als gij God niet kendet, diendet gij degene die van nature geen goden zijn. Maar nu, als gij God kent, ja, veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wil dienen? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Wees gij als ik, want ook ik ben als gij, broeders. Ik bid u, gij hebt mij geen ongelijk gedaan. En gij weet dat ik u door zwakheid des vleeses het evangelie de eerste maal verkondigd heb. En mijn verzoeking die in mijn vlees geschiedde, hebt gij niet veracht, noch verfoeid, maar gij naam mij aan als een engel gods, ja, als Christus Jezus. Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis dat gij, zo het mogelijk waren, uw ogen zoudt uitgegraven en mij gegeven hebben. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Zij ijveren niet recht over u, maar zij willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt ijveren. Doch in het goede te alle tijd te ijveren is goed, en niet alleenlijk als ik bij u tegenwoordig ben, mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren, totdat Christus gestalte in u krijgen. En over het laatste gaat het uiteraard. De bedoeling is namelijk dat Christus gestalte zou krijgen in de gelovigen. We vinden uitspraken daaromtrent op vele plaatsen. De gedachte is immers dat wij naar zijn beeld in gedaante veranderd worden, of gewoon naar zijn beeld veranderd worden, zoals er staat in Romeinen 8. Of de bedoeling is dat wij veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals gezegd wordt in 2 Korinthe 3 is het nog, meen ik. De gedachte is namelijk dat gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens, Adam, gedragen hebben, wij ook het beeld van de hemelse mens, namelijk Christus, zouden dragen. Dat is 1 Korinthe 15, om zomaar eens wat te noemen. Het idee is namelijk dat wij Christus als voorbeeld zouden hebben in ons leven. En wat dat voorbeeld is, is in het voorgaande gedeelte, in het bijzonder in hoofdstuk 3, al uiteengezet, waar de gedachte is dat Christus inderdaad gelovig was, dat wil zeggen geloofde in en vertrouwde op het woord Gods, en zo inderdaad zijn hemelse bestemming ontvangen heeft. En de gedachte is dat wij hem juist in dat geloof zouden navolgen. Niet alleen in het feit dat wij zeggen te geloven in God of iets dergelijks, maar in het bijzonder dat wij ook in de praktijk van ons leven zouden leven uit geloof. Niet alleen om daardoor wedergeboren te worden, want ik mag aannemen dat dat gebeurd is inmiddels. Maar de gedachte is dat wij juist als wedergeboren mensen inderdaad zouden leven uit geloof. Uit geloof in Gods beloften, Gods werken, Gods woord. In plaats van dat we zouden leven vanuit onze eigen, wellicht goed bedoelde werken. Want dat is waar het over gaat, in het bijzonder in dit hoofdstuk. De vorige keer hebben we al uitgebreid stilgestaan bij wat de apostel hier uiteenzet in hoofdstuk 4. Namelijk dat de wet tuchtmeester was ooit tot Christus, in het bijzonder die van ons, zegt hij in 3 vers 24, die van het Joodse volk. Maar de gedachte is dat sinds Christus gekomen is, of sinds het geloof gekomen is, is die tuchtmeester niet meer actief. Het betekende dus inderdaad dat degenen die onder de tuchtmeester, namelijk onder de wet waren, vrijgesteld zijn, in vrijheid gebracht zijn, onder de vrijheid gebracht zijn namelijk van het nieuwe verbond. En in die positie zijn zij niet langer dienstknechten of slaven, maar in die positie zijn zij zonen, namelijk erfgenamen. En dat is wat hier in Galaten 4 in het bijzonder uiteengezet wordt, waar een vergelijking gemaakt wordt met de natuurlijke gang van zaken, zoals die kennelijk bij apostel Paulus en de Galaten bekend was. Namelijk dat kinderen zijn onder voogden en verzorgers tot de tijd die de vader tevoren daaromtrent heeft vastgesteld. Want zo staat het in vers 2. En zo wordt het toegepast in vers 3 op het Joodse volk, maar in vers 4 wordt gezegd dat die tijd inmiddels is aangebroken en dat dus de kinderen niet meer onder voogden en verzorgers zijn, maar inderdaad tot zonen zijn gesteld. Dat ik erop terugkom heeft zo een paar redenen. De belangrijkste is echter om u vooral nog op het hart te drukken, wat ik vorige keer ook gedaan heb, ik ben me dat heus bewust, om u vooral op het hart te drukken dat dit schriftgedeelte weliswaar op een of andere wijze verband houdt met de uiteenzetting in Romeinen 8 en eventueel de uiteenzetting in Efeze of iets dergelijks. Maar waar het om gaat is dat er een belangrijk verschil is. Want waar Romeinen 8 en Hebreeën 12 en feitelijk ook Efeze 1 spreekt over de individuele positie van de gelovigen, daar is het zo dat Galaten juist niet spreekt over in de eerste plaats de individuele positie van de gelovigen, maar in de eerste plaats over de gemeente als zodanig. Want wat hier aan de orde is, is kwestie van erfrecht, niet zozeer met betrekking tot de individuele mens, maar met betrekking tot een volk als zodanig. Wat wij namelijk in bijzonder in Romeinen 8 vinden, daarna trouwens ook in Hebreeën 2 en Hebreeën 12, maar wat wij in Romeinen 8 vinden, is de gedachte dat wij individuele gelovigen op grond van ons geloof wedergeboren zijn, op grond daarvan kinderen Gods zijn, individueel, u zowel als ik, en dat het de bedoeling is van kinderen dat zij opwassen tot zoonschap, opgroeien, opgevoed worden eigenlijk, zoals uitgebreid beschreven staat in Hebreeën 12. En dat de bedoeling is dat wij dus als gelovigen, als kinderen Gods, zouden wandelen, trouw aan onze hemelse Vader, hem dienend, uiteraard niet onder het oude, maar onder het nieuwe verbond, vanzelfsprekend, met als doelstelling voor ons individueel dat wij individueel inderdaad tot zonen zullen worden aangesteld. En Romeinen 8 zegt er ook bij wanneer dat zal gebeuren, eventueel, namelijk bij de verlossing van ons lichaam en wat populairder gezegd bij de opname van de gemeente, want daar komt het in de praktijk op neer. Maar dat is een individuele zaak. Spreken wij over onszelf, dan moeten wij vaststellen dat wij kinderen God zijn. Johannes trouwens zei, vroeger waren wij dat niet, vroeger was het ons beloofd dat we kinderen Gods zouden zijn. Daarna zegt hij, inmiddels zijn wij kinderen Gods, in Johannes 3. En hij zegt, en in de toekomst zal vertoond, of geopenbaard worden zoals het vertaald is, maar in de toekomst zal vertoond worden wie wij geworden zijn. En de bedoeling is uiteraard dat wij zonen Gods zullen zijn, erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus enzovoorts. Die gedachte, die vinden we ook inderdaad uitgebreid terug in Hebreeën 12, waar wij beschouwd worden als kinderen Gods die onze loopbaan des geloofs zouden lopen, waar wij als rechtvaardigen uit het geloof zouden leven, precies zoals hier in Galaten trouwens ook naar voren gebracht was. En verder wordt gezegd dat de tegenslagen die wij in het leven ondervinden door ons beschouwd zouden moeten worden als opvoedkundige maatregel, want de bedoeling ervan is dat wij daardoor inderdaad volwassen worden, zelfstandig worden, onafhankelijk worden, niet meer heen en weer bewogen worden met allerlei wind van leer, met de uitdrukking die ik dan maar even leen uit Efeze 4. De bedoeling is dat wij dus in geestelijk opzicht volwassen worden. En waar wij dat worden, zullen wij ook in de toekomst door God zelf tot zonen worden gesteld. En inderdaad, daar zal onze heerlijkheid die we ontvangen hebben ook geopenbaard worden. Dat is de gedachtegang. En die vinden we op vele plaatsen terug. Soms expliciet vermeld, uitgebreid dus. Op andere plaatsen worden zelfs de termen niet eens genoemd, maar vinden we wel degelijk de gedachte terug, hè? Opdat we zouden opwassen, dat we alleszins zouden opwassen, opdat we zouden opwassen in het geloof, opdat we niet meer als kinderen, maar die citeerde ik al uit Efeze 4, opdat we niet meer als kinderen heen en weer zouden bewogen worden en dus onzeker zouden zijn in onze levenswandel en in het lopen van onze loopbaan enzovoorts. En verder hebben we natuurlijk de uitspraak die ik niet mag vergeten eigenlijk uit Hebreeën 12, waar ook in het bijzonder gezegd wordt dat wij een voorbeeld zouden nemen aan Esau, die inderdaad bewust zijn eerst geboorterecht opgaf en het daarna ook inderdaad niet kreeg. En ik zeg altijd, dat voorbeeld is voor ons alleen zinvol als het inderdaad mogelijk is dat wij bewust dat zoonschap, die aanstelling tot zonen, op kunnen geven. en kunnen inruilen dus voor wat anders. Nou goed, ik hoop dat ik dat nou uitgebreid genoeg gezegd heb, want anders moet ik naar die schrift plaatsen. Maar wat ik probeer te vertellen is juist dat Galaten 4 daar nou net niet meteen over spreekt, al staat het er niet helemaal los van. Wat Galaten bespreekt is niet de positie van de individuele gelovigen, hier in Galaten 4, maar wat hij bespreekt is de positie van de gemeente als zodanig. En dat is een ander verhaal. De gedachte is ook niet dat wij die wedergeboren zijn, kinderen God zijn, hier. De gedachte in dit hoofdstuk is dat het volk Israël, het Joodse volk in elk geval, levend onder de wet, moet beschouwd worden als een kind. Waarna die wet vervuld werd op de tijd van de vader tevoren gesteld. En sindsdien, door het aanbreken van het nieuwe verbond, zeg maar, door de dood en opstanding van Christus, is het nieuwe verbond aangebroken. En sindsdien zou dat volk een volk van zonen moeten zijn. Of dat volk zou een zoon moeten zijn, of iets dergelijks. Het volk zou namelijk de beloften die aan Abraham enzovoorts gedaan zijn, moeten geërfd hebben inmiddels. Alleen we weten hoe het gegaan is. Dat volk heeft het niet geërfd. Tot op heden althans. Dat wil zeggen, dat volk wat volwassen had moeten zijn, en misschien ook was, maar dat volk wat volwassen had moeten zijn, werd in de praktijk onterfd en ontving niet de beloofde zegeningen zoals ze aan Abraham, Isaac, Jacob enzovoort beloofd waren. Dat is het verhaal zoals uiteengezet, weliswaar niet hier zo uitgebreid, maar wel in Romeinen 8 en wat er verder volgt. Ik zeg dat voornamelijk voor degenen die die hoofdstukken in gedachten hebben. Romeinen 8 spreekt inderdaad over de positie van de gemeente. Maar daarna in hoofdstuk 9, 10 en 11 zet de apostel uiteen hoe het dan eigenlijk zit met het Joodse volk. En hij zet daar uiteen hoe zij door ongeloof en door vast te houden aan de tuchtmeester, aan de wet namelijk, niet dat zoonschap hebben ontvangen, hoewel het wel voor hen bestemd was. Want hij opent Romeinen 9 min of meer met te zeggen van dat hunner is de aanstelling tot zonen. Maar zij hebben dat niet ontvangen, omdat zij gerechtvaardigd zochten te worden uit de werken der wet. Eind van Romeinen 9, begin van Romeinen 10. Ze hadden ijver tot God, dat ontzegt hij hen niet. Ze hadden ijver tot God, maar niet met verstand. Romeinen 10, vers 2 inmiddels geloof ik. En wij zouden daar dus ook voor moeten waken, voor datzelfde slechte voorbeeld natuurlijk. Maar de andere kant van het verhaal is dat weliswaar dat volk wat vasthield aan de wet als volk inderdaad niet tot zoon werd gesteld. Maar aan de andere kant kennen wij een ander volk wat min of meer in die plaats gezet werd, een ander volk wat wel degelijk als volk tot zoon gesteld werd, en dat is de gemeente. Dat wil zeggen, dat zijn niet wij individueel, dat is de gemeente als zodanig. Dat het daarna zo is, het is wat lastig uit te leggen, maar dat het daarna zo is, dat het de bedoeling is dat wij als individuele leden van dat volk en van die gemeente ook daadwerkelijk deel krijgen aan die zegeningen die aan de gemeente als zodanig gegeven zijn, dat is ook een duidelijke zaak. En dat komt ook inderdaad hier in Galaten 4 mede tot uitdrukking. En hetzelfde komt ook mede tot uitdrukking in, laat ik dat maar weer noemen voor het gemak, Romeinen 8 en Hebreeën 12. Maar ik hoop maar dat u die hoofdstukken kent. Hebreeën 12 spreekt over dat wij ieder voor zich onze loopbaan zouden lopen, opdat we tot zonen zouden worden aangenomen, want zo is de uitdrukking daar. Maar daarna wordt het hele verhaal verklaard doordat gezegd wordt aan min of meer aan het einde van Hebreeën 12, want gij zijt gekomen tot die gemeente van eerstgeborenen. En omdat we deel hebben aan die gemeente die nou eenmaal eerstgeboorterecht ontvangt, daarom is het de bedoeling dat wij ook individueel wandelen in overeenstemming met onze roeping als gemeente in zijn geheel, opdat wij ook individueel zouden delen in die heerlijkheid die aan de gemeente als zodanig gegeven is. En hetzelfde vind je ook daadwerkelijk in Romeinen 8 terug. Want Romeinen 8 vervolgt daarna in hoofdstuk 19 en 11 met te spreken over de gemeente als zodanig, die kennelijk eerst geboorterecht heeft ontvangen boven het Joodse volk, wat in ieder geval tijdelijk terzijde gesteld is, maar dieper ga ik daar nou niet op in. Maar de aanloop werd daar ook gevormd door de gedachte dat wij individueel onze loopbaan zouden lopen in het bewustzijn dat het lijden van de tegenwoordige tijd, en we moeten het lijden beschouwen trouwens als opvoeding, hè? Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Maar goed, hier in Galaten gaat het uiteindelijk natuurlijk ook om het individuele leven van deze Galaten, vanzelfsprekend. Maar wat hij hier in hoofdstuk 4 uitgebreid uiteenzet, in ieder geval in het eerste deel van het hoofdstuk en het laatste deel van het hoofdstuk, is een uiteenzetting niet over zozeer de individuele gelovigen, maar wel zozeer over de gemeente collectief, de gemeente in zijn of haar geheel. Het tussenliggende gedeelte, ongeveer vanaf vers 10 tot en met vers 19, daarin spreekt hij inderdaad over de individuele toepassing van het geheel, maar in het algemeen spreekt hij in het hoofdstuk over de gemeente als zodanig. Nou ben ik geneigd meteen erop vooruit te lopen om vooral wat ik nu vertel goed duidelijk te maken. Het is namelijk zo dat de apostel in vers 20, vanaf vers 10 ongeveer, inderdaad wijst op de praktijken zoals die er ongeveer zijn bij die Galatiërs. Praktijken die hij zegt niet te begrijpen en die hen ook meer of meer kwalijk neemt. Maar daarna vanaf vers 20, en in het bijzonder 21 natuurlijk, maar vanaf vers 20 neemt hij de draad weer op die hij volgde in het begin van dit hoofdstuk en spreekt over de gemeente in haar geheel, de gemeente collectief dus. En hij vergelijkt daar, maar we zullen het daar nog uitgebreider over hebben, maar ik doe het nou even snel, hè. Hij vergelijkt daar namelijk de gemeente en het Joodse volk met elkaar. Of als ik het nu helemaal eenvoudig houd, dan moet ik zeggen, hij vergelijkt daar de gemeente en Israël. Ik kom er later wel uitgebreider op terug, dat moet ik wel, maar dat doe ik nou nog even niet voor het gemak. De gedachte is namelijk dat hij een vergelijking maakt tussen de gemeente en Israël en hij zegt daar dat de verhouding tussen de gemeente en Israël al gevonden wordt in Genesis, in de geschiedenis namelijk van Isaac en Ismaël en hun beide moeders, Sarah en Hagar, waarbij de gedachte is dat Abraham inderdaad twee zonen had, vers 22 hier in Galaten 4, twee zonen, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije, maar het verhaal eindigt met vast te stellen dat de zoon uit de dienstmaagd niet erfde en dus niet tot zoon werd gesteld, en de zoon uit de vrije wel. Het is zelfs zo sterk, want dat zegt hij nog aan het eind van het verhaal, het is zelfs zo sterk dat op het moment dat Ismaël op grond van zijn leeftijd tot zoon zou moeten worden gesteld, hij was 12 of 13 jaar oud, ik weet nooit precies, eenvoudig omdat de uitspraken in de Bijbel wat mij betreft niet duidelijk genoeg zijn dan. Maar hij was 12 of 13 jaar oud, dat doet nou weinig de zaken. Maar dat is wel de leeftijd van de aanstelling tot zoon, zelfs nog tot in onze dagen in het Jodendom. Maar op het moment dat dat zou moeten gebeuren, werd hij de laan uitgestuurd. De oprijlaan was een beetje langer, ging helemaal naar Petra. Maar vooruit, laat me zitten, want daar hoef ik nou niet over te praten. Maar hij werd gewoon weggestuurd. Er staat hier ook, wordt aangehaald in vers 30, wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Het was de tijd, volgens de traditie althans, waarop Ismaël als zoon zou moeten worden erkend en dus aangesteld. En hoeveel moeite Abraham er ook mee had, want hij had er veel moeite mee. Hij moest doen wat Sarah zei, de moeder van die andere zoon. Eigenaardige, maar goed. Hij moest doen wat Sarah zei, dat zei de Heer tegen hem. Hij moest naar zijn vrouw luisteren. Meestal wordt dat in de Bijbel niet zo positief, maar daar wel, voor de aardigheid dan. Hè? Hij moest naar zijn vrouw luisteren en hij moest inderdaad de dienstmaagd en haar zoon wegzenden. Hetgeen betekent dat de plaats van Ismaël als eerstgeborene werd ingenomen vanaf dat moment door Isaac. En waar het een uitbeelding van is, wel, niet van u of mij individueel. De plaats die ik als gelovige mag innemen is niet de plaats die eerst aan een ander gegeven was of voor een ander bestemd was en die de laan is uitgestuurd. Zo is het niet. Maar toegepast op de gemeente als zodanig, op het hele volk namelijk, om het eens zo te zeggen, klopt het wel, want het is een duidelijk bijbels gegeven dat inderdaad de positie die eigenlijk van oorsprong toekwam aan het Joodse volk, of zeg maar aan Israël dan voor het gemak nu maar weer, dat die positie inderdaad van Israël werd weggenomen en in de praktijk terechtgekomen is bij de gemeente. Daar komt ook het welbekende verhaal vandaan, dat de gemeente in de plaats van Israël zou gekomen zijn. De kerk noemt men het dan meestal, maar goed, dat maakt nou niet uit. Dus het verhaal van de kerk is in de plaats van Israël gekomen. En inderdaad, daar is heel wat discussie over die stelling, maar als wij allemaal ons best doen om het te begrijpen, zo'n uitdrukking, dan zal blijken dat het inderdaad volstrekt bijbels verantwoord is. Zo is het ook. Het enige probleem wat ik altijd met de uitdrukking heb, is dat men aan die uitdrukking allerlei conclusies verbindt die op geen enkele wijze dikwijls bijbels verantwoord zijn. Want de gedachte is dan vaak dat Israël definitief de laan is uitgestuurd, zal ik maar zeggen, en dat er voor Israël geen toekomst meer is. Ik citeer, want het zijn de vaste uitdrukkingen, dat Israël geen toekomst meer heeft enzovoorts, en dat de positie van de kerk als zodanig inderdaad volledig dezelfde is als de positie van Israël in het verleden. En dat is heel jammer, want daardoor ziet men niet de toekomst die Israël wel degelijk nog heeft. En daardoor ziet men trouwens tegelijkertijd ook niet de bijzondere positie van de gemeente als zodanig. Want het mag dan zo zijn dat de gemeente het erfrecht, het zoonschap heeft ontvangen tot op zekere hoogte in de plaats van Israël. Maar het neemt niet weg dat het een heel bijzonder soort van zoonschap is. En dat de positie van de gemeente in werkelijkheid een veel hogere is dan die van Israël ooit zal zijn. Om het maar eenvoudig te zeggen dan, want anders dan blijft het zo open liggen. Om het maar eenvoudig te zeggen, de roeping van Israël is een aardse en de roeping van de gemeente is nou eenmaal een hemelse. En de hemel is nou eenmaal hoger dan de aarde, zodat de roeping van de gemeente uit onze dagen inderdaad een hogere is dan die van Israël. Die positie van Israël die in de toekomst alsnog gerealiseerd zal worden wanneer zij in hun ongeloof niet blijven. Geciteerd uit Romeinen 11. Nou, daar hoef ik nou niet verder op in te gaan, maar de gedachte uit Galaten hier is inderdaad die van het Joodse volk levend onder de wet tot de tijd van de vader tevoren gesteld en toen het aangesteld zou moeten worden als volk, hè, toen het als volk zou moeten aangesteld worden tot zoon en dus de erfenis zoals beloofd via Abraham, Isaac en Jacob zou in ontvangst nemen. Toen bleek dat volk zich inderdaad niet te klassificeren voor dat zoonschap, eenvoudig, omdat het niet aan de eis van de vader voldeed. Het was wel de tijd van de vader tevoren gesteld, maar de opvoeding was tot op zekere hoogte mislukt. Dat kan trouwens niet missen, zolang de wet, daar hebben we het niet over gehad de vorige keren, maar zolang de wet de tuchtmeester is die het kind moet opvoeden, komt er dus van het kind niks terecht. Want uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. En God is die vader. Zodat die tuchtmeester dan wel het een en ander gedaan zal hebben, maar dan toch niet met toch heeft het dan niet het beoogde resultaat bereikt. En dat is maar waar het om gaat. We hebben dat natuurlijk wel besproken. Want we hebben gezien dat de wet inderdaad weliswaar heilig en rechtvaardig en goed is. Maar dat door de wet in ieder geval een mens niet gerechtvaardigd wordt. Door de wet is kennis van zonde. En populair gezegd, daar ben je dan mooi klaar mee. Niet dus, hè? Daar kom je nooit mee klaar. Dus, hè? Dat is het verhaal. Het leidt namelijk tot niks. En zo is het ook gegaan met het Joodse volk. En ik ben er stellig van overtuigd. Eenvoudig omdat dat eigenlijk in Romeinen 9... Onthoud dat, het is waar we steeds, hè? Omdat het in Romeinen 9 gezegd wordt, want Israël onder de wet wordt daar beschreven als vaten des toorns toebereid tot het verderf. Waarmee maar gezegd wil zijn dat toen het tot niks leidde, die positie van Israël onder de wet, was dat niet in strijd met de verwachtingen die God daaromtrent had, maar het was zelfs in overeenstemming daarmee. En de bedoeling daarvan is onder andere dat ook wij nu ons zouden realiseren dat de wet gelegd op dat volk inderdaad in de praktijk tot niets geleid heeft. En voor zover het tot iets geleid heeft, leidde het tot iets negatiefs. In de praktijk zelfs tot ongeloof. En dus dat is het tegenovergestelde in de praktijk van de zaligheid. Dat is wat er gebeurd is. Maar wat het hoofdstuk hier, Galaten 4, beschrijft, is de positie van Israël als volk, levend onder de wet, tot de tijd van de vader tevoren gesteld. En toen de tijd daar was, was het kind niet voldoende opgegroeid. Het bleek helemaal niet trouw te zijn aan de vader of wat dan ook. Laten we zeggen, de opvoeding was mislukt. En dus werd het kind inderdaad niet tot zoon aangesteld en werd het Joodse volk niet tot zoon gesteld, tot erfgenaam van de beloften enzovoorts. En in plaats daarvan werd inderdaad een ander volk tot zoon gesteld en populair gezegd, nogmaals, want ik kom er heus een van de volgende keren op terug, populair gezegd, dat andere volk is in de praktijk in elk geval de gemeente. Met andere woorden, als wij gelovigen zijn, wedergeboren zijn, dan maken wij deel uit inderdaad van dat volk. Die gemeente van eerstgeborenen, een volk wat in de hemel is opgeschreven enzovoorts. Waarna uiteraard de praktische toepassing volgt, want dit is theorie natuurlijk. Maar waarna de praktische toepassing volgt, en de praktische toepassing is dat als wij deel hebben aan een volk dat tot zoon gesteld is, is het uiteraard de bedoeling dat wij in overeenstemming met de roeping van dat volk wandelen. En als het volk dus tot zoon gesteld is, want eigenlijk is dat gebeurd, dan is het de bedoeling dat wij ook inderdaad als zonen Gods door het leven gaan en inderdaad ons beschikbaar stellen voor het werk Gods, opdat ook wij individueel tot zonen zouden worden aangesteld. En als u nou tegen mij zegt, maar ik kan dat niet uit elkaar houden hoor, de positie van de gemeente als zodanig en mijn eigen persoonlijke positie, dan moet ik u zeggen dat dat toch niet zo moeilijk is, zeker niet als we ook dat doen aan de hand van de geschiedenis van Israël. Want neem ik even de geschiedenis van Israël door, heel snel hè. Israël werd verlost uit Egypte en bij die gelegenheid werd uitgebreid vastgesteld, ook heel zwart op wit, dat Israël zou Gods zoon zijn. Mozes moest dat tot de farao zeggen in Exodus 4. God zegt tot Mozes, zegt dit tegen de farao: Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene. Dat wil zeggen dat Israël als volk, we hebben het niet eens over 1 of 2 of 10 of 12 stammen, dat Israël als volk, in de praktijk zelfs 13 stammen, maar goed, dat Israël als volk eerstgeboorterecht zou ontvangen. Eerstgeboorterecht. Over wie dan? Er moeten ook tweede en derde en vierde zijn bij wijze van spreken, anders betekent het niks. En de gedachte is natuurlijk eenvoudig genoeg, dat Israël eerst geboorterecht zou krijgen boven de overige volkeren der aarde. Er wordt op meerdere plaatsen ook zo gezegd, dus dat hoeft geen enkel probleem te zijn. Delen we de mensheid in volkeren, dan is de gedachte, welk volk is het volk waardoor God werkt? Wat is het volk wat God zich tot zoon stelt? Door welk volk maakt God zijn woord, zijn zaligheid, zijn onderwijzing, zijn Torah, of hoe men heten mag, zijn wet, bekend? En door welk volk zal God zijn koninkrijk Gods, dan wel koninkrijk der hemelen, oprichten? En het antwoord is altijd door Israël. Het gaat zelfs nog verder, want eerst geboorterecht houdt aan de ene kant in koningschap. En dus zeg je, door welk volk zal God zijn koningschap oprichten over de volkeren? Het antwoord is door Israël, want Israël heeft eerst geboorterecht boven de volkeren. En dat betekent dus dat het uiteindelijke koninkrijk Gods in de praktijk een Israëlitisch wereldrijk is. Omdat het koninkrijk beheerst zal worden door Israël. Waarbij Israël dus de belangrijke plaats in de wereld tussen de volkeren inneemt, betekent ook automatisch dat de hoofdstad van Israël dus ook de hoofdstad van de wereld zal zijn. En dat is ook de strekking van het gebruik van de naam Jeruzalem, dan wel Sion in de Bijbel. Dat is ook de strekking van het gebruik van de naam David, de koning van Israël, het koningshuis van Israël, maar het is een koningshuis over alle volkeren der aarde uiteindelijk. Want Israël is dat eerstgeboren volk. Het werd wel niet als eerste geboren, maar het kreeg wel eerst geboorterecht. En daar gaat het maar om. Maar nu, dat is het volk. En dan nog een keer, dat volk wat eerstgeboorterecht ontvangt, zou op grond van het eerstgeboorterecht niet alleen koningschap ontvangen, maar ook priesterschap, want priesterschap hoort ook bij het eerstgeboorterecht. En dus heet Israël een volk van koningen en priesters. Of meer letterlijk, een priesterlijk koninkrijk. Zo wordt het genoemd. Er wordt zelfs gezegd dat onder negatieve omstandigheden, Hosea 4, er wordt tot Israël gezegd in Hosea 4 door de Heer, die zegt, dewijl gij de kennis verworpen hebt, nou eerst klaagt hij en zegt, mijn volk gaat ten gronde of iets dergelijks, omdat het zonder kennis is. En daarna, dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Gezegd niet tot een priester in Israël, maar tot heel het volk, want heel het volk is een priesterlijk volk en heeft een priesterlijke taak. En zal trouwens ook in de toekomst een priesterlijke taak hebben. Waarna de vraag is, waaruit bestaat die priesterlijke taak? Dat is heel eenvoudig. De verantwoordelijkheid van de priester was inderdaad om het woord Gods inderdaad te onderwijzen. Niks anders dan dat. Op alle mogelijke manier. Maar als Israël zelf het woord Gods niet kent, omdat het er niet in gelooft, en dus in de praktijk het woord Gods verworpen heeft, zegt God tot Israël, terwijl gij de kennis verworpen hebt, zal ik ook u verwerpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Eenvoudige waarheid. Een andere plaats klaagt de Heer in Jesaja 28 en zegt, aan wie zal ik dan de kennis leren? Aan dat volk dat het niet horen wil? En als zelf niet horen wil, hoe zou het mijn priesterlijk volk zijn? En dus werd van het volk weggenomen het koningschap. Gelijk het is te deze dagen, denk ik dan altijd. En werd ook van het volk weggenomen het priesterschap. Waarna de vraag is, waarom heeft God het dan geroepen? Als het van hen zou worden weggenomen. Dan is het antwoord dat u wat over het hoofd ziet. Want Israël zal een priesterlijk koninkrijk zijn, alsnog in de toekomst. Dus een betrekkelijk tijdelijke zaak. Maar het is gebeurd in elk geval. Nou goed, dat is Israël als volk. Nu laten we vervolgens alle volken buiten beschouwing en we zoomen als het ware in, weet u wel. Inzoomen, weet u toch, hè? We hebben allemaal zo'n video ding, weet u wel. Nou goed. We zoomen in op Israël zelf, alle volken verdwijnen buiten beeld. We hebben alleen nog Israël. En dan komen we terecht bij een andere vraag. Dat hele volk was een volk van eerstgeborenen. Een volk met eerstgeboorterecht. Maar als je inzoomt, blijkt dat die kwestie van eerstgeboorterecht binnen het volk wel degelijk ook een rol speelt. Want het eerstgeboorterecht als zodanig werd binnen het volk gegeven aan één bepaalde stam. Dat is de vereenvoudigde versie. Als u vraagt welke stam, dan wordt het nog ingewikkelder. Want in de praktijk werd het eerstgeboorterecht verdeeld over 3 stammen. Letterlijk werd het eerstgeboorterecht gegeven aan Efraïm, maar daar kom ik noodgedwongen nog wel een keer op terug, naar aanleiding van ditzelfde gelaten 4. Maar in de praktijk werd het koningschap, en dat is een onderdeel van het eerstgeboorterecht, het koningschap werd binnen Israël gegeven aan de stam van Juda. Waarna wij weer inzoomen, alles buiten beeld, ook alle stammen van Israël buiten beeld, we hebben alleen nog de stam van Juda. Dan zoomen we weer in en dan blijkt dat binnen de stam van Juda het eerstgeboorterecht gegeven werd aan de familie van David, het huis van David. Toch? Het was een heel volk van eerstgeborenen, de stam van Juda in het bijzonder en nog meer in het bijzonder het huis van David. Waarna we nog meer in het bijzonder kijken, omdat we toch bezig zijn. Want dan blijkt dat de 2 belangrijkste zonen van David waren Nathan en Salomo. Dat weet u toch, hè? Nathan en Salomo. En het koninkrijk werd vervolgens vererfd van David aan Salomo. Hoewel Nathan ook een zoon was van David. Maar het eerstgeboorterecht ging daarna naar Salomo. En zijn zonen vervolgens. Er vielen er dus steeds meer buiten de lijn, zal ik maar zeggen. En het aardigheid, nu ik het vertel, moet ik eigenlijk wel verder gaan. Want de aardigheid van het verhaal is natuurlijk dat die lijn van Salomo's afstammelingen in de praktijk uitsterft. bij Jechonias. Het is niet algemeen bekend, maar het is zo. Het staat gewoon in de Bijbel. Waarom het niet algemeen bekend is, weet ik ook niet. Maar het staat gewoon in de Bijbel. Jechonia of Jechonias of Gonia of hoe die maar genoemd mag worden, is de laatste erfgenaam van die troon van David via de lijn van Salomo. Tot aan de Babylonische ballingschap namelijk. En na de Babylonische ballingschap blijkt dat iemand anders uiteraard de erfrechten van de troon heeft, maar dat is een afstammeling van de andere zoon van David, namelijk Nathan. Zodat ook daar het verhaal zich herhaalt. Er waren er twee, en aanvankelijk was het voor de één bestemd, Salomo, maar het is een doodlopende lijn door de geschiedenis heen, en waarna de troonsrechten, en dus dat eerstgeboorterecht, dat deel van het eerstgeboorterecht, komt bij de andere tak van de familie, namelijk bij Nathan. Waaruit dus inderdaad ook de Heer Jezus geboren werd. Interessant. Maar waar het om gaat is dus dat je kunt zeggen, heel Israël is een volk van eerstgeborenen. Maar ben je eenmaal in Israël, dan blijkt dat er binnen Israël nog wel het een en ander aan verschil bestaat. Want de stam van Juda heeft het eerstgeboorterecht met betrekking tot de troon. De stam van Efraïm heeft het eerstgeboorterecht met betrekking tot een dubbel deel, moet ik eigenlijk zeggen. Maar daar ga ik nou toch niet op in. En de stam van Levi in het bijzonder heeft het eerstgeboorterecht ontvangen met betrekking tot het priesterschap. Maar daarna gaat hij weer. Want de stam van Levi werd vervolgens weer onderverdeeld in drie families. Ik weet ze, Merarieten, Kohatieten en er was er nog één. Weet ik veel. Nummer drie, geloof ik. Maar drie families. En van die families kwam het hoge priesterschap slechts terecht bij de middelste van de drie, de familie uiteindelijk van Aaron. En de andere twee takken van de stam van Levi werden dus geen priesters. En van die middelste tak, waaruit wel de priesters kwamen, waren ook weer zijlijnen die ook geen priesters werden, omdat ze binnen die tak niet hoorden tot de familie van Aaron, enzovoorts. En ze waren dus wel levieten, de priesterlijke stam, maar ze waren geen priesters. Alleen, ze werden wel gesteld in dienst van de priester. Priesters, moet ik eigenlijk zeggen. Ze werden namelijk aan als gift, ik citeer letterlijk, ze werden als gift gegeven aan Aaron. En later staat er dat ze gegeven werden aan Aaron en zijn zonen, aan de priesters, zodat alle levieten weliswaar in dienst stonden van de priesters in het algemeen en van de hoge priester in het bijzonder. Maar in de praktijk waren ze geen priesters. Ze maakten wel deel uit van die stam die dat recht ontvangen had, maar binnen die stam namen ze een ondergeschikte plaats in. Heb je dat? En dan ziet u hoeveel verschil er is. Ik ga er maar niet verder op in. Maar gaan we om het verschijnsel dat een heel volk genoemd kan worden als een volk van eerstgeborenen, als een volk van koningen, als een volk van priesters, wat eigenlijk officieel drie keer hetzelfde is. Maar niet iedere Israëliet is koning, niet iedere Israëliet is priester. Enzovoorts. En zelfs waar die ambten gegeven werden aan een bepaalde stam, er moet gezegd worden, niet elk lid van de stam van Juda was koning en niet elk lid van de stam van de Levi was priester, enzovoorts. Ze hadden er wel mee te maken. Ze stonden wat dichterbij, zal ik maar zeggen, hadden een wat vooraanstaander positie, ook wat grotere verantwoordelijkheid wellicht, maar toch niet het hoogste. En zoomen we daarna weer uit, bijvoorbeeld vanaf David zoomen wij weer uit, dan krijgen we eerst de hele stam van Juda in beeld, de koningsstam. En daarna zoomen we nog verder uit, dan krijgen we heel Israël weer in beeld, dan zeggen we het koninklijk volk, een priesterlijk koninkrijk, enzovoorts. Nou, zoiets speelt zich ook af binnen de gemeente, waarbij de gemeente weliswaar niet in stammen onderverdeeld is, heeft met afstamming zelfs überhaupt niks van doen. De gemeente wordt zelfs niet geacht te bestaan uit man en vrouw, laat staan uit heren en dienstknechten, uit slaven en vrijen, of hoe het allemaal maar heten mag. Maar het is niettemin zo dat binnen die gemeente daar ook die verschillen zijn. Alleen niet op voorhand, niet op grond van afstamming of iets dergelijks, maar gewoon op grond van de praktijk. Wanneer men de Heer wil dienen, prima. Wanneer men het niet wil, wel, het was wel de bedoeling. Maar indien we niet willen, hoeft het niet. We blijven niettemin lid van dat volk. We maken deel uit van die gemeente. Wat wij dus verliezen kunnen, is nooit onze zaligheid als zodanig. Nooit ons leven, eeuwig leven. Nooit ons eeuwig leven als zodanig. Niemand kan zijn wedergeboorte ongedaan maken, net zo min als dat iemand zijn geboorte ongedaan kan maken. Men kan dat niet kwijtraken namelijk. Maar wat men wel kan kwijtraken, is inderdaad die roeping als zodanig. Dat wil zeggen, de gemeente als volk raakt die roeping niet kwijt, net zo min als dat Israël die roeping kwijtraakt. Het blijft een volk van koningen en priesters, enzovoorts. En dat volk zal ooit in die positie worden aangesteld in de toekomst, wanneer het tot geloof gekomen is overigens. Maar voor de gemeente geldt iets dergelijks. Als leden van de gemeente raken we deze roeping als zodanig nooit kwijt. Maar wat we wel kunnen kwijtraken, is onze eigen positie in dat volk. Want die positie in dat volk is inderdaad afhankelijk van de loopbaan die wij gelopen hebben. Want we zijn verzekerd dat waar wij met hem lijden, zullen wij met hem verheerlijkt worden. En dat is niet een kwestie van ja of nee. Dat is een kwestie van de een meer dan de ander. En de ander minder dan de een natuurlijk weer, hè? Van verschillende kanten gezien. En waar de indruk gewekt wordt in sommige schriftplaatsen, waar de indruk gewekt wordt, blijkbaar, dat men zijn zaligheid kan kwijtraken of zo, dan moet ik u zeggen, wel, dat zijn dan schriftplaatsen die inderdaad niet spreken over onze zaligheid als zodanig, maar die wel spreken over onze individuele positie. Maar dat is een positie niet te midden van de volkeren of de mensen als zodanig, maar het is een positie nog altijd binnen de gemeente. En dat kan zijn hoog of laag, zal ik maar zeggen. Ik ben meer geneigd te zeggen, meer in het midden of meer aan de rand. Hè? Meer in het centrum en meer naar buiten. Dat kan allemaal, maar dat verschil bestaat wel degelijk. Maar het een is van het ander, een is met het ander verbonden. Het zijn begrippen die inderdaad met elkaar samenhangen. En waar de apostel het hier over heeft in Galaten 4, is niet over onze individuele positie binnen de gemeente als zodanig. Hij spreekt gewoon over de positie van de gemeente. Als zoon, als eerstgeboren, daarom zegt hij hier dat wij zonen zijn, niet individueel maar collectief. En daarom zegt hij in Romeinen 8 dat wij kinderen zijn en ons uitstrekken naar het zoonschap in de toekomst. Maar het hele punt is gewoon dat het in de praktijk over min of meer verschillende dingen gaat. Het een spreekt over de gemeente collectief, dat is nou eenmaal die zoon. En het andere gedeelte spreekt over onze positie als gelovigen, individueel, binnen de gemeente als zodanig. Maar de oproep die we in alle schriftgedeelten vinden, zowel Galaten 4 als in Romeinen 8, als in Hebreeën 12 en eventueel Hebreeën 2 enzovoorts, de oproep is altijd dezelfde. Namelijk dat wij zouden wandelen, zouden leven in overeenstemming met het feit dat we deel hebben gekregen aan een gemeente van eerstelingen. Nou, meer kan ik er niet over zeggen en ik vrees dat ik het ook niet duidelijker kan zeggen. Maar zonder meer een vergelijking maken tussen Romeinen 8 en Galaten 4 gaat niet. Dat is de vergelijking die ik vaak gehoord heb. Romeinen 8 zegt, wij zijn kinderen Gods en wij zullen zonen worden in de toekomst. Waarna er anderen zijn die zeggen, ja maar ik ben al een zoon. Dus als u de fout maakt te zeggen, ik ben een kind van God. Dat is niet een fout hoor, maar dat is volstrekt correct. Maar als u zegt, ik ben kind van God, dan zijn er altijd die zeggen, ja maar ik ben al een zoon, dus je moet naar mij luisteren. Want in de gemeente heb je nou eenmaal kinderen en vaders. En natuurlijk wat er tussenin loopt, jongelingen heet het dan. En zo kun je natuurlijk schriftplaatsen uit de verband rukken, uit Johannes of zo. Hè? Goed. En dan zeg maar, nou maar ik ben al een zoon, ik ben al zo lang op de weg. Dat is de vaste uitdrukking in dat verband altijd. En dus moet je naar mij luisteren en je moet doen wat ik zeg enzovoorts. Dat is waar het om gaat. En iets dergelijks gebeurde trouwens ook hier in Galaten. Maar daar hebben we het ook nog wel over. Maar zo zit het niet. Wij zijn of allemaal kinderen Gods. Of we zijn allemaal zonen Gods. We zijn kinderen Gods individueel. Geboren en onderweg naar onze aanstelling tot zonen. Op de tijd van de vader tevoren gesteld. Dat is bij de opname van de gemeente dus in de praktijk. Of we zijn alle zonen in de zin van dat we nou eenmaal deel hebben gekregen aan die zoon. Namelijk die ene. Namelijk aan de gemeente als zodanig. Of gewoon, zullen we zeggen, aan het lichaam van Christus. De zoon namelijk. En waar de Zoon Christus tot Zoon is aangesteld, is de gemeente dus ook tot Zoon aangesteld. Net zo goed. Maar dat is weer de collectieve gedachte. En we moeten ze dus uit elkaar houden. Maar er is dus uiteindelijk niks tegenstrijders aan de uitspraken in Romeinen 8 en Galaten 4. De een zegt, we zijn kinderen Gods en verwachten onze zoonstelling. De ander zegt, wij zijn zonen Gods, want we zijn tot zoon gesteld. En als ik het zo zeg, lijkt het tegenstrijdig. Maar in het verband waarin het naar voren gebracht wordt, is het helemaal niet tegenstrijdig. Het wordt gewoon gezegd in een andere toepassing en tegen een andere achtergrond. En dat is maar waar het om gaat, hè. Nou, dan ga ik terug naar Galaten 4, waar dus inderdaad staat in vers 7, zo dan op deze wijze, gij zijt niet meer een slaaf, maar een zoon. Met de strekking van, gij zijt niet meer onder de wet, het oude verbond, want die tijd is geweest, maar als gelovige zijt gij een kind van God, wedergeboren, en heb gij deel aan de gemeente, en dat is die zoon. Dus gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij zoon zijt, zijt gij ook erfgenaam van God door Christus. En daaruit zou men moeten leven. Dus niet meer als kind, maar zoon. En dus niet meer onder de tuchtmeester. Begrijp me nou goed dat ik deze uitspraken doe. Nu alleen binnen het kader van Galaten 3 en 4 uiteraard. Wij zijn niet meer kind, maar zoon. Wij zijn niet meer onder de tuchtmeester, onder de wet namelijk. Maar we zijn onder het nieuwe verbond. Niet, om anders te zeggen, niet meer onder Mozes, de middelaar uit vers 19, met een kleine letter, weet u nog, van hoofdstuk 3 overigens, maar onder de middelaar van het nieuwe verbond, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, kortom, onder Christus. En dat is niet in slavernij, in gevangenschap, beslotenheid of bewaring, met de termen weer uit hoofdstuk 3, maar inderdaad in vrijheid. En als de apostel dit betoog inderdaad voltooid heeft, gaat hij dan ook inderdaad verder met 5 vers 1. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Het is een vers wat nog aansluit, zelfs bij hoofdstuk 3 vers 23. Vers 22 zelfs nog. Waar men onder de wet besloten was en onder de wet in bewaring gesteld enzovoorts. Als kind. Maar wij zijn zonen en zijn dus vrijgemaakt. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en word niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. En dat is uiteraard datzelfde juk waarvan men eerst verlost was. Dat zou men niet meer moeten dragen. Peters had daar toch wel een duidelijke gedachte over bij gelegenheid. Die zei gewoon, het is een juk wat niemand kan dragen. Je moet er noodzakelijk onder bezwijken. Het is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Met woorden uit Handelingen 15. Maar in die vrijheid zou men staan. En daar, in die vrijheid, is Christus ons inderdaad nut. Met het tweede vers van Galaten 5, uiteraard. Wat het nut is, daar hebben wij het nog over natuurlijk. Maar we hebben het eerder, dacht ik, ook al enigszins aangehaald. We komen er later nog wel op terug. Waar het in jullie Galaten 4 nog over gaat, is dat we inderdaad in Christus zijn en beschouwd worden als zonen, omdat de gemeente nou eenmaal die zoon is. En aan die gemeente hebben wij deel. En in overeenstemming met de roeping van de gemeente zouden wij wandelen. En niet zouden wij wandelen zoals vroeger, onder de wet namelijk. Zo staat het in vers 8. Maar toen, onder de wet zal ik maar zeggen, toen, als gij God niet kendet, diendet gij degene die van nature geen goden zijn. Bij deze uitspraken ben ik vorige keer van de band afgelopen, dus ik noem ze nog even. Toen men nog niet gelovig was, zal ik maar zeggen, toen diendet gij degene die van nature geen goden zijn. In gewoon Nederlands, toen diendet gij de afgoden. Maar de apostel zegt, nou ja, afgoden zijn geen goden. Niet echt, van nature niet. Ze worden tot God gemaakt door de mens, maar ze zijn het niet. De uitspraak in 1 Korinthe 8 is duidelijk genoeg. De uitspraak namelijk dat wat men voor goden aanziet, afgoden dus, zijn in werkelijkheid demonen. En demonen zijn ongeveer de laagste soort geestelijke en onzienlijke wezens die wij uit de Bijbel kennen. Dus goden zijn het zeker niet. Maar dat diende men vroeger. Maar let nou op, vers 9. En nu, in tegenstelling tot toen uit vers 8, En nu, vers 9, als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wil dienen? Het geraffineerde in deze uitspraken is dat als je ze zo nauwkeurig mogelijk leest, dan zegt de apostel feitelijk dat levend onder de wet dient men feitelijk de afgoden. Ik heb het niet uitgevonden. Ik heb het ook niet geschreven trouwens, maar het is wel wat er staat. Vroeger diende men degene die van nature geen goden zijn. Dat zijn toch afgoden? En daarna zegt vers 9, waarom keert gij u nu wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wil dienen? Wat zijn dan die zwakke en arme beginselen waaronder men zich weerstelt? Ja, dat is hetzelfde als de vragen, waar gaat de Galatenbrief over? Wat zijn er die zwakke beginselen die men weer zou dienen? De wet toch? Wat elders genoemd wordt eerste beginselen der wereld. Nou, hier trouwens ook, geloof ik. Ja, in vers 3. Daar gaat het toch over? Waarmee dus in vers 8 en 9 het leven onder de wet en het dienen van de afgoden samenvalt. En daar hebben wij wellicht moeite mee om dat te begrijpen. Maar het lijkt me toch een duidelijke zaak. Wie is degene die wil dat we niet geloven? En dan is de volgende vraag: en hoe komt het dat het Joodse volk niet tot geloof kwam? Het eerste antwoord is de duivel, het tweede antwoord is de wet. Toch? Waarmee gezegd wil zijn, niet dat de wet niet heilig en rechtvaardig en goed zou zijn, maar waarmee wel gezegd wil zijn dat de duivel zich meester gemaakt heeft van de wet. En bovendien, Satan, Hebreeën 2, is degene die het geweld des doods had, die de macht van de dood had, die zich bedient van de dood als wapen. Maar u weet ook dat de wet een bediening des doods is. En dus de Satan bedient zich van de wet, van iets wat God gegeven heeft, iets heiligs, om zijn doelstellingen te bereiken. En dat lukt hem ook nog. Want in verband met het Joodse volk is dat gebeurd. Dat is een aanschouwelijk voorbeeld uit de menselijke geschiedenis. Hoe gaat dat dan met een volk levend onder de wet? Moet zeer ontmoedigend zijn voor al die jongens die in Den Haag een ambt hebben. En een wet te maken. En voor bepaalde politieke partijen in het bijzonder moet het zeer ontmoedigend zijn. En maar wet te maken. Maar waar leidt het toe? Tot ongeloof. Want dat is wat de schrift zegt over het Joodse volk. Zoals de wereld, de Grieken, God niet gekend hebben door de wijsheid. Omdat hun eigen wijsheid hen in de weg stond. 1 Korinthe 1. En zoals de Joden God niet gekend hebben, niet tot geloof kwamen, omdat de wet hen in de weg stond. Toch? Waarmee je maar weer ziet dat de duivel zich bedient van de wijsheid en van de wet. En waar de wet in het algemeen onder de mensen niet zo populair meer is. Ja, helaas of niet helaas, daar heb ik het niet over. Het is gewoon zo. Waar de wet onder de mensen over het algemeen toch niet zo populair meer is, komt daar de zogenaamde wetenschap voor in de plaats. Want voor de een is de wet zijn godsdienst en voor de ander is de wetenschap zijn godsdienst. De een stelt de wet boven godsdienst, boven de echte godsdienst namelijk, boven het dienen van God. En de ander stelt de wetenschap daarboven. De Bijbel wordt altijd ondergeschikt gemaakt of aan de wet. Natuurlijk, dat is een deel uit de Bijbel. Maar het gaat niet aan om de hele Bijbel ondergeschikt te maken aan een deel van de Bijbel. En anderen maken de Bijbel ondergeschikt aan de wetenschap. En dan heb je nog de categorie die wet en wetenschap samenvoegt. En die zich van de wetenschap bedient om de wet te kunnen toepassen. En om mensen onder de wet te kunnen brengen. Dat is wat allemaal gebeurt. Maar het heeft allemaal één en hetzelfde doel, de mens te verhinderen om te gaan tot de Heer Jezus. En dat geldt voor de ongelovige als zodanig, die wordt daardoor verhinderd. Maar het geldt net zo goed voor de mens die al wedergeboren is. Want die wordt door dezelfde dingen verhinderd om inderdaad te leven de rijkdom van Gods genade, zodanig dat God via Christus of via zijn Heilige Geest zijn werk in ons kan doen. Gebeurt precies hetzelfde. En als de duivel de mens niet kan weerhouden om tot geloof te komen, zal hij de gelovigen weerhouden om uit het geloof te leven. Dat zijn sterke woorden, dat weet ik wel. Maar het zijn toch de gedachten die de apostel naar voren brengt hier. En niet alleen hier, maar op vele andere plaatsen. Ik geloof dat ik het al eerder gezegd heb, naar aanleiding van Galaten 1 zelfs al. De gedachte is inderdaad dat wij verlost worden uit de tegenwoordige boze eeuw. Maar de tegenwoordige boze eeuw wordt inderdaad beheerst door Satan en door de wet. Door beide. En wat de Heer zegt over het Joodse volk, dat kan niet misverstaan worden, het is wat onbekend, maar het kan niet misverstaan worden. Het laatste deel ongeveer van Matthäus 12. Hij zegt, weet je hoe dat gaat met een mens, die is bezeten door een demon en die wordt er dan uitgejaagd, die boze geest. Maar als er daarna niet iets beters voor in de plaats komt, dan blijft dat huis, die mens, die blijft mooi schoon, leeg. En wat doet die demon dus, die boze geest, die komt gewoon terug en neemt nog 7 andere boze geesten met zich. En het laatste van die mens is erger dan het eerste. En tot zover begrijpen we het wellicht. Misschien. Maar dan komt de toepassing. De toepassing is, alzo zal het zijn met dit geslacht. Nou, welk geslacht is dat? Dat is toch simpelweg de beschrijving van het Joodse volk wat verlost zal worden van wat? Van de wet. Waarna er niet een andere geest in komt, omdat er niet tot geloof komt in de Heer Jezus Christus. En wat er dus gebeurt, is dat de danen nog zwaarder onder de wet komt te leven dan ooit tevoren. En weet u welke uitwerking demonen hebben in de mens, onder andere, zeker in de Bijbel? Je hoeft niet altijd zo te zijn, maar in de Bijbel is het gewoon zo. Wat is de uitwerking van als iemand bezeten is? Ik weet niet wat ik bedoel, zeker. Hij is doof. Of hij is blind. Toch? En wat is de uitwerking van de wet in de mens? Volgens de Bijbel, niet volgens mij, dat maakt me niks uit. Maar volgens de Bijbel, precies hetzelfde. Een bedekking over hun ogen, gesloten oren, bedekking over het hart, doof en blind. Dat is wat de schrift zegt. En kondigt in dat verband zelfs aan dat de blinden de ogen zouden geopend worden, de doven zouden horen enzovoorts. Maar waardoor was men doof of waardoor was men blind? Kun je 2 antwoorden geven, volstrekt bijbels verantwoord. De een is door de wet, de ander is door het werk van Satan. En de typologie laat ik dan nog buiten beschouwing. Als je typologie erbij haalt, dan vraag ik wie was het eigenlijk die vond dat de mens moest eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads? Waar bediende de duivel zich van om de mens van God af te trekken? Van het gebod van de wet, van de boom der kennis, des goeds en des kwaads. Want hoewel 2 verschillende dingen zijn, wet en de duivel, werken zij in de praktijk samen. Daarom heeft God die wet inderdaad vervuld. En zelfs vernietigd, met de uitdrukking uit Hebreeën 7, voor alle zekerheid dan, zeg ik dat erbij. Vernietigd. Omdat hij onprofijtelijk en onnuttig was. En God stelde dus iets anders voor in de plaats, namelijk volstrekt het tegenovergestelde. De vrijheid namelijk van het nieuwe verbond. Waarbij een mens doen en laten mag wat hij wil. Er staat er echt. Het is gewoon in mijn Bijbel. Zo staat de vertaling, dus dat moet goed wezen. Hè? Hij mag doen en laten wat hij wil. Maar hij krijgt tegelijkertijd de vrijheid om inderdaad God te dienen. Dat is iets wat hij vroeger onder de wet niet kon. Want onder de wet is niemand wel behagelijk voor God. En acceptabel. Dat wil zeggen, de vrijheid die wij hebben ontvangen zouden wij gebruiken om nu de levende God te dienen. En de gedachte is, waar wij niet meer onder de tuchtmeester zijn, kan de Vader zelf zijn werk in ons doen. En daar leren wij te leven uit de genade Gods. Leren wij te leven uit de beloften Gods. Uit de dingen die Hij ons gegeven heeft. Of nog concreter wellicht, uit de dingen die Hij in zijn werk tot stand gebracht heeft. In plaats van dat wij leven uit onze eigen werk en eigen filosofie, wijsheid, eigen wetten en hoe het maar heten mag. Want dat laatste maakt ons alleen tot slaven. En het andere maakt ons vrij. En de waarheid zou immers vrijmaken. En de waarheid is, is niet door Mozes gegeven, maar door Christus. In Johannes 1. Nee, Johannes 1 moet ik zeggen. De wet kwam door Mozes, genade en waarheid door Jezus Christus. En de Heer zei over die waarheid, indien ze daarbij zouden blijven, zou die waarheid hen vrijmaken. Zouden ze de waarheid leren verstaan, dat schijnt moeilijk te zijn, maar die waarheid zou hen vrijmaken. En dat is waar het om gaat. God heeft ons bevrijd, opdat wij inderdaad in die vrijheid God zouden dienen. En dat blijkt noodzakelijk te zijn. En dat is waar het over gaat. Nou goed. Dus vroeger dienden wij wellicht, in ieder geval gelaten, de afgoden, maar nu, als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u, dat betekent zoveel als waarom, en hoe kan het dat? Hè? Hoezo? Hoe keert gij u wederom, terug dus, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wil dienen? Let op dat er minstens 3 keer staat opnieuw. Keren is immers terugkeren. En wederom wil ook zeggen terugkeren. En dan nog een keer wederom. Het terugkeren naar juist de dingen waarvan men verlost is. Hoe kan dat? Dingen opdat men die wederom van voren aan wil dienen. En de apostel zegt dan in vers 10, waaruit het ongeveer bestaat, hè? En dat vinden wij helemaal geen ernstige dingen, maar het staat er wel. Er staat, gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Moeten gelovigen dan niet dagen en maanden en tijden en jaren onderhouden? En die praat niet alleen tot 7e dags Adventisten. Het is wel een sterke natuurlijk, maar... Hè? Nee, dat moet hij niet. Dat mag hij eventueel. Dat mag. Zolang dat in ieder geval niet zijn vrijheid ontneemt. En dat is een praktische aangelegenheid. Of het onze vrijheid ontneemt of niet. Wij zouden alles moeten nalaten wat ons onze vrijheid in Christus ontneemt. En op het moment dat wij denken dat wij van Gods wegen dagen en maanden en tijden en jaren zouden moeten onderhouden, dan zitten wij verkeerd. En als wij denken dat het niet hoeft omdat God ons vrijgemaakt heeft en daarna onderhouden wij wel degelijk dagen en maanden, tijden en jaren, dan is daar op zich niks verkeerds mee. Dat zegt u dan misschien. Nee, dat zeg ik niet, dat staat gewoon in Romeinen 14. Daar staat, de een acht de ene dag boven de ander. En de ander acht alle dagen. Het woordje gelijk mag u weer doorstrepen, staat toch schuin gedrukt. Hè? De een acht de ene dag boven de ander. En de ander acht alle dagen. Maar staat er, men doet dat voor de Heer. En als men voor de Heer, als het dat echt is. Als men dat doet om de Heer te dienen. En niet als men dat doet omdat het moet. Hè? Maar als men doet gewoon uit vrijheid om de Heer te dienen, is dat prima. Als we een tijd van ons leven, of een dag van ons leven, of een dag van de week voor mijn part, speciaal willen wijden aan de Heer, is dat goed. En als u mij zou vragen, zeg ik dat is prima, dan zou ik meteen zeggen, maar waarom dan niet alle dagen? Want dat is beter uiteraard. En waarom alleen een sabbatjaar en niet alle jaren? Toch? Om van het jubeljaar maar te zwijgen. Want dat kunnen alleen maar die jaren zijn waarover hier gesproken wordt. Hè? Waarom niet alles? Dat is ook wat Romeinen 14 zegt. De een gelooft dat men bepaalde dingen slechts eten mag. De ander gelooft dat men alle dingen eten mag. En de een acht slechts ene dag boven de ander. De ander acht alle dagen. En het beste is uiteraard alle dagen. En het beste is alles eten. Of krijg ik nou last met uw diëtist? Dat is meestal een dame, dus vraag maar weer. Maar niettemin, dat is een Bijbelse zaak. Mag men vlees eten wat aan de afgoden geofferd is? Ik blijf maar bij de Bijbelse beelden. Mag men vlees eten wat aan de afgoden geofferd is? Ja, zegt de apostel, natuurlijk mag dat, want wij kennen geen afgoden. En als u nou zegt, ja, maar ik ken ze wel. Dan zegt Paulus, nou, dan moet je geen vlees eten wat aan de afgoden geofferd is. Maar dan zou je eerst nog van de afgoden bekeerd moeten worden. En wat je eet, maakt dan weinig uit. Maar het is een onderdeel ervan dan. En dus zegt hij, als je geen last van je geweten wil hebben, dan moet je alles eten wat in het vleeshuis verkocht wordt. Niets ondervragende om des gewetens wil. Want het heeft niet te maken met de dingen als zodanig. Het heeft te maken met ons geweten, met hoe wij denken, of wij vrij zijn of niet. Aan Timotheus schrijft de apostel trouwens, alle dingen zijn wel rein voor de reinen. Maar als men zelf niet rein is, dan worden een heleboel andere dingen ook ineens onrein. Als wij zelf niet rein zijn van afgoderij, zal ik maar zeggen, bijgeloven wat er allemaal mee wezen mag. Als we er zelf niet rein van zijn, dan zijn die dingen inderdaad voor ons onrein. Omdat ze ons verhinderen inderdaad om in vrijheid de levende God te dienen. Ze belemmeren ons denken en ze belasten ons geweten. Maar waar wij rein zijn, zijn alle dingen voor ons rein. Dat staat gewoon in mijn Bijbel. Het is maar een idee. Verder. Het zit in ons hart. Het zit in ons geweten. Het zit in ons denken. En dat zou veranderd moeten worden. Dat het van de ene dag op de andere dag niet kan, dat is een duidelijke zaak. Maar niettemin is het zo. Je kunt moeite hebben met bijvoorbeeld een dag van de week. We weten wel, een dag speciaal aan de Heer gewijd. Ik weet niet precies welke term ik ervoor moet gebruiken. Want de termen die gebruikt worden, die zijn sowieso onbijbels. Want het is niet de dag des Heren en het is ook niet de Sabbat. Volgens de Bijbel niet in elk geval. Dus meer kan ik er ook niet over zeggen. Het is gewoon de eerste dag der week. Dat komt ook in de Bijbel voor. Natuurlijk. Maar je kunt zeggen, dat is een dag speciaal voor de Heer. Dan zeggen, ja, en die andere dagen dan? Hebben die ongelovigen gelijk dan? Die zeggen, geloven doe je op zondag? En wat nou nog zondag? Meestal beperkt het zich dan nog tot geloven doe je in de kerk. Is de vaste uitdrukking. Ja, dat is geen kunst. Geloven doe je daarbuiten juist. In het dagelijks leven. Juist op maandag. En dat lukt je niet als je denkt, dat is niet de dag voor de Heer. Want dat is alleen de eerste dag van de week. Nee, het is de tweede ook en de derde ook en de vierde ook. En als er niks mee mis dat wij een dag in de week uittrekken voor bepaalde godsdienstige aangelegenheden, of om de Heer te dienen, natuurlijk is dat goed. Dat maakt niet, maar het is verder geen punt. Maar beter zou zijn om alle dagen daaraan te wijden. Om praktische redenen zal het wel niet op gelijke wijze lukken. Maar op het moment dat wij denken dat het moet omdat God het wil, dan begin ik eerst met u te vragen, waar staat dat dan in de Bijbel? Dan heb je al moeite genoeg. Mochten we uit die discussie niet komen, daar komen we wel uit. Maar mochten we daaruit niet komen, dan zeg ik, en waar staat dan in de Bijbel dat wij als gelovigen onder de wet zouden leven? Duidelijke Bijbelse zaak. Er is niks mis met het dienen van God. Niet op welke dag van de week ook, welke maand, welke tijd, welk jaar ook. Dat maakt allemaal niks uit. Het zou alle dagen moeten gebeuren namelijk. En hoe meer dagen in de praktijk, hoe beter. Persoonlijk denk ik altijd, als ik me wat van die zondag zou moeten aantrekken, dan kan ik wel inpakken. Hè? Stel je voor als het allemaal op één dag moest gebeuren van de week. Blij dat ik geen officieel predikant ben, dan kan ik tenminste alle dagen, denk ik altijd maar, hè? Alle dagen de Heer dienen. Toch of niet? Ja, ik zeg het wordt ongelukkig, ik weet het wel. Maar sta er maar eens bij stil, denk er maar eens over. Van mijn part ligt u er een nacht van wakker, zou ik niet erg vinden. Goed. Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Het wordt hier in vers 10 als symptomatisch beschouwd voor het wettische, onvrije, gevangen slavenleven van deze Galaten. Belangrijk schijnt het toch niet te zijn, maar de apostel wijst maar op die eenvoudige dingen. En hij zegt dan, ik moet toch vrezen dat ik tevergeefs aan u gearbeid heb. Dat gij het evangelie niet begrepen hebt. En in vers 19 zegt hij dat hij van noodzaak hen wederom moet baren, als het ware. Ze moeten als het ware opnieuw geconfronteerd worden met het evangelie. Het evangelie dat hij hen kennelijk jaren tevoren al ooit gepredikt had en dat ze aanvaard hadden. Maar waaruit zij kennelijk in de praktijk niet of niet meer leven. En dat is de waarschuwing die wij in elk geval meekrijgen. Daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Wij waren bij vers 10 en 11 van Galaten 4, waar de apostel vaststelt: gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Het zal wel duidelijk zijn dat ze dat deden kennelijk volgens de Joodse kalender, de Oud-Testamentische dus. En het zal ook wel zo zijn dat dat nou weer niet het belangrijkste is, maar waar men van dat soort dingen wetten maakt, voorschriften, verplichtende voorschriften, daar is het wel ernstig namelijk, hè? Want dat is een principiële zaak dan. En dus zegt de apostel: ik vrees voor u dat ik niet enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb. Dat is altijd jammer zo'n zin, want zulke zinnen staan er een paar keer meer in de schrift. En eigenlijk is het zo dat het woordje niet in tegenwoordig Nederlands er tussenuit zou moeten. Dat was vroeger niet zo, nu wel. Hij zegt dus gewoon: ik vrees voor u dat ik enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb. Huh? En of dat woordje er nou wel of niet staat in de grondtekst, heeft er niets mee te maken. Het gaat gewoon om de gedachte die hier ontwikkeld wordt. En het is duidelijk dat de apostel zegt dat hij bang is dat hij tevergeefs aan hen gewerkt heeft. En of dat niet er wel of niet bij moet staan, dat is puur een taaltechnische aangelegenheid. Het heeft niks te maken met of het er in het Grieks, dat woordje niet staat, of wel, of het niet er wel staat, of wel en niet. Nou goed, dat doet er nou niet toe, hè. Dat is puur een technische zaak, hè. Laat u niet misleiden. Dus ik vrees voor u dat ik enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb. Dat is de gedachte. Waarna hij zegt: wees gij als ik. Dat is een van de varianten op de uitspraak die hij zo vaak doet, dat allen zijn navolgers zouden zijn. Wees allen mijn navolgers, broeders. Wees gij als ik. Doe als ik, want Paulus heeft niet alleen het woord om bekend te maken aan de gelovigen in het bijzonder, maar bovendien wordt hij geacht ook het voorbeeld te zijn voor het praktische leven van de gelovigen. Dat geldt trouwens voor elke voorganger officieel, volgens de Bijbel namelijk. Hij wordt geacht voorbeeld voor de kudde te zijn. Dus hij zegt: wees gij als ik, want ook ik ben als gij, broeders. En die uitspraak betekent uiteraard dat hij net als zij wedergeboren is, kind van God, geworden niet uit werken, maar door geloof. En waar hij het voorbeeld zou geven, zouden zij datzelfde voorbeeld navolgen. Principieel is er namelijk geen verschil tussen Paulus en de Galaten. In de praktijk echter helaas wel. En dan zegt de apostel dat ze er dan goed aan doen om zijn voorbeeld na te volgen, zoals hij dat op zoveel plaatsen ook elders zegt. Waarna de apostel wijst op iets wat hij kennelijk zelf niet helemaal kan plaatsen. Hij zegt namelijk: broeders, ik bid u, ik vraag u dus, hè, gij hebt mij geen ongelijk gedaan en gij weet dat ik u door zwakheid des vleeses het evangelie de eerste maal verkondigd heb. Hoe dat was en in welke omstandigheden weten wij niet, maar hij zegt gewoon: het was in zwakheid des vleeses. En de gedachte is dan die van vers 14... mijn verzoeking die in mijn vlees geschiedde, hebt gij niet veracht, noch verfoeid, maar gij naamt mij aan als een engel gods. Als een boodschapper gods gewoon, denk ik altijd. Want dat betekent het feitelijk. Ja, als Christus Jezus. Zodat de apostel vaststelt dat hij in der tijd, toen hij bij hen was, in zwakheid. Ik denk soms in zwakheid, in vrees en vele beving, want zo was het bij de Korintiërs in de tijd ook, volgens 1 Korinthe 1. Maar hij was in de tijd bij hen in zwakheid en toen hebben ze hem niet verworpen. Integendeel, vers 14, ze hebben hem toen aangenomen, inderdaad als engel gods, als boodschapper gods, zeg maar. Hè? Want het woord engel betekent fundamenteel toch boodschapper. Ze hebben hem aangenomen zelfs alsof hij de Heer zelf was. En niet degene die slechts kwam met de boodschap van de Heer Jezus Christus. En dan stelt hij de vraag in vers 15... welke was dan uw gelukachting? Dat betekent zoveel als: waarom deden jullie dat eigenlijk? Wat zag je erin? Waarom was je daar zo blij mee dan? Waarom heb je over mij ontfermd toen, mij ontvangen op zijn minst, mij geholpen in die beroerde omstandigheden? Wat was het dan? En welk voordeel zag je erin voor jezelf? En dat ze er voordeel of geluk in zagen, zegt de apostel, hij zegt, want ik geef u getuigenis dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zoudt uitgegraven en mij gegeven hebben. Nou, dat dat niet mogelijk is, dat weten wij ook. Maar bij wijze van spreken dan, hè. Waaruit volgt dat de apostel kennelijk problemen had met zijn ogen. Toen hij was in zwakheid des vleeses. Brillen hadden ze niet, dus, nou goed. Daar konden ze hem kennelijk niet mee helpen. Maar in ieder geval, hij stelt vast dat ze hem geholpen hebben, dat ze zelfs bereid waren geweest eventueel hun eigen ogen aan hem te geven, als dat gekund zou hebben. Tegenwoordig kan zoiets ook nog. Maar goed, laten we het er maar niet verder over hebben. Hij zegt, waarom heb ik dat al gedaan? Hoezo? Wat zag je in me? In ieder geval zagen ze in hem een vriend. Toen. En ze namen zijn woord aan, kennelijk. Ze zijn tot geloof gekomen. En nou zegt hij, dan in vers 16, ben ik dan uw vijand geworden, nu ik u de waarheid zeg? Wel, dat deed hij toen ook. Maar al zeggend de waarheid, werd hij kennelijk hun vijand, want nu beschouwen ze hem als hun vijand. Omdat hij predikt dat ze niet onder de wet zouden leven. Het is ongeveer hetzelfde als bij de Corinthiërs natuurlijk, hè. Daar ging het niet zozeer om de wet, maar over vleeselijke dingen in het algemeen. Maar in de praktijk ging het om dezelfde dingen, de dingen van het vlees namelijk. Daar hoort de wet tot op zekere hoogte wel degelijk bij. Hij zei, ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? En dan vraag je je af, waarom zegt de apostel dit? Nou, het hele punt is dat Paulus was bij hen in zwakheid en in verzoeking naar het vlees. Geen man aan wie men zich zou optrekken, of iets dergelijks, hè? Geen krachtige figuur, dat is wat de Corinthiërs hem ook trouwens verwijten, dat hij geen krachtige man is. Maar het hele punt is dat deze gelaten kennelijk inmiddels geleid worden op een of andere wijze door wel degelijk krachtige figuren. Maar dat zijn de lui die hen onder de wet plaatsen. En er staat hier, vers 17, zij, ik heb het er straks ook voorgelezen met de klemtoon op zij, zij ijveren niet recht over u. Wat Paulus in de tijd gedaan heeft, was recht. Hij bracht hen de waarheid en hij doet dat nog en de waarheid zou hen vrijmaken met de woorden van de Heer Jezus uit het Johannes Evangelie. Maar zij, wie het zijn weten wij niet, zij, anderen dus, voorgangers kennelijk onder de gelaten, zij ijveren niet recht over u. Maar wat doen ze dan? Hen onder de wet brengen. Maar waarom doen ze dat dan? Nou zegt de apostel, zij willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt ijveren. Het is een puur menselijke gedachte. Het idee namelijk dat er voorgangers zijn onder de gelaten die proberen Paulus en de zijnen buiten te sluiten, zo van haal iemand van de sprekerslijst of iets dergelijks, weet, zoiets, hè. Opdat zij zelf macht zouden uitoefenen over de gelaten, vanzelfsprekend. En als je iemand over iemand macht wil uitoefenen, kan dat alleen als je zo iemand verplichtingen oplegt. En dus onder wet brengt. Welke wet doet nou weinig de zaken, maar onder wet. En als je gelovigen onder wet wil brengen, dan zou je dat toch niet kunnen doen met je eigen wetten, want dat doorzien ze. En dus moet je meer traditionele wetten hebben. En bij voorkeur wetten die ontleend zijn aan de schrift. Nou, in de schrift staan er een paar. Ja, meer dan 10 zelfs. He? Dus wat er gebeurd is, dat daar voorgangers waren, die brachten de gelaten onder wet, onder de wet in de praktijk, maar onder wet in het algemeen, maar eigenlijk onder hun eigen macht. En ze deden dat, ja, om daar zelf voordeel aan te behalen, uiteraard. Elders heet dat om vuil gewin, in Timotheus en in Petrus enzovoort, om vuil gewin. Of zoiets. Of gewoon het machtswellust, want dat kan natuurlijk ook nog. Hè. Het schijnt zo te zijn dat mensen onder elkaar altijd erop uit zijn om macht over elkaar te hebben. Om belangrijk te zijn, weet je wel, dat gebeurt altijd via het uitoefenen van invloed. Dat is nog de minst, dat is nog de nette manier. Of vind ik het niet een prettige. Maar dikwijls ook gewoon door het uitoefenen van macht. Je moet dit, je moet dat, je moet zus of je moet zo, want anders zal ik, enzovoorts. En meestal heeft men dan, als het even kan, nog machtsmiddelen achter de hand, enzovoorts. Hè. Waardoor mensen dus inderdaad als het ware gevangenen gemaakt worden. En dat gebeurt soms op deze grove wijze, zoals ik hem nu ongeveer illustreer. Maar het gebeurt soms ook op heel subtiele wijze. Het kan natuurlijk ook gewoon persoonlijk overwicht zijn wat gebruikt wordt. Maar in ieder geval, het is uitoefenen van macht. En het dus brengen van gelovigen onder de wet. Terwijl de enige macht die zou moeten werken in de gelovigen, de macht of de kracht van omhoog zou moeten zijn. De Heilige Geest namelijk, de kracht van Christus namelijk in de gelovigen. En waar men probeert Paulus buiten te sluiten, sluit men tegelijkertijd uiteraard Christus uit. En dat is kennelijk ook de bedoeling. Maar dat is wat gebeurt. Ja, dat is het risico waar alle gelovigen aan blootstaan. Ik zeg er altijd bij, maar ik zal het als gezegd hebben naar aanleiding van hoofdstuk 1, naar ik aanneem, ik zeg er altijd bij, dat waar wij gelovigen vrij zijn en ook in alle vrijheid samenkomen, lopen wij inderdaad het risico van ingekropen valse broederen die onze vrijheid willen verspieden en ons inderdaad onder hun, met kleine lettertjes overigens, maar onder hun wet willen brengen. En die mogelijkheid is er namelijk. Dat ligt maar gewoon open. Zie? En het enige wat we eraan kunnen doen is daarvoor waken. Dat wil zeggen, is ons erop voorbereiden dat dat kan gebeuren. Zodat slechts één ding in ons leven voorop zou moeten staan als gelovigen. Namelijk de vrijheid die wij in Christus hebben. Omdat naarmate wij die vrijheid hebben, wij bekwaam zijn gemaakt om de levende God te dienen. En waar wij vrijheid niet hebben, zijn wij gebonden. En uiteraard gebonden door de tegenstander. Dat is wat in de praktijk gebeurt. En dus zegt hij, zij ijveren niet recht over u. Maar zij willen ons uit en dus buiten sluiten, opdat gij over hen zoudt ijveren. Want het punt is, zij ijveren over u, opdat gij zoudt ijveren over hen. Die andere voorgangers, om zo te zeggen, dienen zogezegd die gemeente, op wat voor wijze dan ook, misschien hier en daar ook al op een goede manier, daar gaat het niet om. Maar dan toch altijd met het oogmerk dat die gemeente weer die voorgangers zou dienen. Dat is het verhaal. En die wisselwerking is er natuurlijk altijd. Maar het is een kwestie van marktmechanisme, zal ik maar zeggen. Het is een vrije markt, zal ik maar zeggen. Iedereen die een grote mond heeft iedereen die een grote mond heeft, kan daarmee vrije mensen aan zich onderwerpen. En dat gebeurt inderdaad. En eigenlijk moet ik zeggen, dat is in het algemeen ook gebeurd in het christendom. Ik hoor het nog vaak, nou niet rechtstreeks, maar ik hoor het nog vaak genoeg. Hè? Van mensen die tot wie gezegd wordt dat ze zich moeten stellen onder de kerkelijke tucht en dat soort dingen weer. Hè? Ze moeten toch een gemeente hebben en stellen onder de raad van oudsten, want het heet niet altijd kerkelijk, het heet soms ook gemeentelijk hoor. Het maakt niet uit. Maar altijd dat, hè, van dat de gelovige als zodanig heeft niks te vertellen. Hij moet ook altijd vertellen dat hij zich moet aansluiten bij een plaatselijke gemeente, want hij moet toch onder de tucht van de raad van oudsten en dat soort dingen meer. En het gebeurt echt ook in kringen die gezien worden als vrije kringen, want ze noemen dat dan, hè, vrije gemeente. Ook daar gebeurt het precies zoals ik het nu zeg. Zelfs in de meest vrije kringen ken ik voorvallen waarbij inderdaad zelfs strafmaatregelen gelegd worden op gelovigen omdat ze dit of dat gedaan hebben enzovoorts. Dan moeten ze voor straf dit of dat, hè? Nee, niet wees groetjes bidden, dat is weer een andere erg vrije kring, denk ik dan. Maar laat maar zitten. Maar dat gebeurt allemaal, maar het is onzin. Het is de uitoefening van macht over de gelovigen in het algemeen. En dat altijd om er zijn eigen ego aan op te trekken. Dat is wat gebeurt. Ze vragen mij ook altijd, en hoeveel mensen heb je zo op een avond? Wil iedereen altijd weten, hoeveel mensen komen er zo op een avond? Nou, mij maakt het niet uit. Persoonlijk in ieder geval niet. Maar daar gaat het kennelijk altijd maar om. Over hoeveel mensen er komen. Hoeveel macht je kunt uitoefenen. Hoe sterk je invloed is en hoe groot de collecteopbrengst is. Nou is dat laatste nooit helemaal onbelangrijk, maar dat u me niet misverstaat. Maar voor de rest, ja hoor eens, daar gaat het niet om. Waar het om gaat is of de Heer gediend wordt. En als de Heer gediend wordt, wordt de gemeente gediend. Zie. En als we erop uit zijn om onszelf te dienen, wel, dan wordt niet de Heer gediend in elk geval, dus zit het verkeerd. En waar men uit is op invloed en macht over de mensen, zou men niet het ambt van opziener moeten begeren, want dan in dat geval is het geen treffelijk werk meer. Met de woorden dan in de negatieve vorm uit de eerste Timotheusbrief. Dat is bloedlink. Dus die mensen hebben die uit zijn op macht. Wel, die zouden nooit voorganger van de gemeente mogen worden. Hoeveel aanleg ze dan ook van nature daarvoor hebben. Want dat is nou juist precies tegenovergesteld aan de bediening die ze zouden moeten hebben. En toch, wij spreken over kerkvorsten en kerkelijk recht en al dat soort dingen meer. Dat is allemaal ingeburgerde termen, wij kennen dat allemaal. Maar het bestaat niet. Dat wil zeggen, wij hebben het uitgevonden. De mens heeft het uitgevonden, zelfs gelovigen hebben het uitgevonden, maar het bestaat niet. Er bestaat niet zoiets als kerkvorsten of zoiets. En er bestaat niet zoiets als kerkelijke tucht. Helemaal niet. De enige wat bestaat is gemeentelijke vrijheid. Ja, want het woord kerk kom ik in de Statenvertaling nooit tegen, dus ik gebruik het liever ook niet. Hè. Maar het is hetzelfde, maakt niet uit. Hè. Maar ik ken alleen de gemeentelijke vrijheid. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft enzovoorts. En iets anders is er niet. En als Christus niet bij machten is om zijn werk in onze levens te doen, dan is een voorganger daar zeker niet toe in staat. En heeft kerkelijke tucht of wat het maar wezen mag, kerkelijk recht, heeft daarop totaal geen invloed en is dan net zo goed een mislukking. Dat werkt namelijk niet. En voor zover het wel werkt, heeft het hooguit een organisatorische uitwerking, waarbij mensen verzameld worden en toegevoegd worden aan een bepaalde club, dus ik moet zeggen, die gecontroleerd kan worden van bovenaf enzovoorts. Maar het kan hooguit dienen tot streling van het ego van de mensen die daar de leiding hebben. Sorry, maar wat kun je daar nou anders van maken? Zo gebeurt het toch. Die dingen gebeuren niet van bovenaf in de gemeente. Voor zover er in de gemeente van bovenaf wat gebeurt, gebeurt het door de Heer zelf dan wel door de Heilige Geest. Ja, het is eigenlijk mijn onderwerp niet, hè. Maar zo hebben wij ik zal mezelf maar beïnsluiten. Wij hebben dan misschien dikwijls het idee van, nou, als je een plaatselijke gemeenschap hebt van gelovigen, hoe je het ook noemt, hè. Maar een plaatselijke gemeenschap van gelovigen, dan moet je toch oudsten hebben, want in de Bijbel vind je dat altijd, zijn altijd oudsten, nietwaar? Dan moet je oudsten hebben. En dan denk ik altijd, maar waar huur je die? Hè? Kun je naar het uitzendbureau van, ik heb 3 oudsten nodig. Op een gemeente van 100 man. Ik noem maar wat geks, hè. Ik noem maar wat dwaas. Dat kan namelijk niet. Zie? En je kunt... Ja, ouderlingen heet het in andere kring. Maar goed. Je kunt ze ook niet aanstellen, niet aanwijzen. Want ik zeg altijd, als ze er niet zijn, kun je ze ook niet aanwijzen. En als je ze niet kan aanwijzen, kun je ze ook niet aanstellen. Ik zeg altijd, als er geen loodgieter is, te krijgen is, dan kun je niet zeggen, jij bent loodgieter vanaf nu. Want dat werkt natuurlijk toch niet. Dat kan namelijk helemaal niet. Het is ook niet Bijbels. Wat je in de Bijbel vindt, is dat de oudsten die er zijn, voor zover wij ze kennen in de Bijbelse en Nieuwtestamentische geschiedenis, waren het lui die aangesteld waren of door de Heer zelf of door andere oudsten. Als u begrijpt wat ik bedoel. Noemen ze een oudsten. Noemen ze een oudsten, opziener, een herder, of hoe ze maar heten mogen. Voorganger, voorstander, want zo heet ze, leraar dus. Timotheus, oké. Door wie was hij aangesteld? Kandidaat gesteld door de buurvrouw en toen overgehaald om zich kandidaat te stellen, zou ik maar zeggen. En daarna met meerderheid van stemmen gekozen. In welke gemeente dan eigenlijk? De Bijbel kent er maar één. Zo was het dus ook niet. Timotheus kwam in zijn positie van oudste terecht, gewoon omdat hij min of meer door de apostel Paulus daarin gepusht werd. Die zag in hem een oudste en zei, nou, kun je voor mij dit en dat en dat moet je maar doen. Maar wees vooral trouw aan de Heer. En Titus, precies hetzelfde verhaal. Van hoger hand aangesteld namelijk. waarbij de enige verantwoordelijkheid van de gemeente als zodanig was dat zij die figuren ook inderdaad als zodanig zouden erkennen. Niet opdat ze het zouden worden, als dat ze oudsten zouden worden. Ze waren het al en de gemeente zou ze als zodanig moeten erkennen. Dat is het verhaal. En zo was het de Heer zelf die Paulus riep, en zo was het Paulus die Timotheus en Titus riep, enzovoort. En zo was het Paulus die Titus weer achterliet op Kreta met de boodschap dat hij daar moest zorgen dat er oudsten kwamen. Hij zou van plaats tot plaats oudsten aanstellen, Titus, de eerste verse. Dat wil zeggen, hij zou ze opleiden, hij zou moeten zorgen dat er mensen kwamen die verantwoordelijkheid konden dragen. En als ze er zijn, kan iedereen ze aanwijzen. Maar als ze er niet zijn, dan moeten ze er eerst komen. En de verantwoordelijkheid voor een gemeente is niet om oudsten te kiezen. Staat trouwens in heel de Bijbel niet. En in de Statenvertaling één keer, maar dat is abusievelijk. In Handelingen, een verkeerde vertaling. Men kiest ze niet, men erkent ze als ze er zijn. Dat gebeurt dus inderdaad van bovenaf. En dat is maar waar het om gaat. Maar iemand die erop uit is om macht uit te oefenen over de gemeente of over de gelovigen, die is per definitie ongeschikt om überhaupt die functie van oudste of opziener of wat er maar wezen mag te vervullen. Natuurlijk zwart-wit gesteld, maar ik meen het voor de volle 100%. Dat is een Bijbelse zaak. Paulus zegt, niet ik de grootste van alle apostelen, hoewel hij dat was. Dus ik de minste van al de heiligen. Ik de laatste, ook in de zin van minste uiteraard, van al de apostelen enzovoorts. Zie, dat is waar het om gaat. Maar wat er gebeurde in de gemeente, in Korinthe en ook hier in Galaten, was dat er andere figuren kwamen met een veel grotere mond en een veel indrukwekkender verschijning als de apostel Paulus. En die namen de ballentent over. Nee, sindsdien noem ik zoiets een ballentent. Ik weet ook niet wat het is, dus maakt verder niet uit, hè. Maar die nemen de tent, het huis, de gemeente is een huis. Die nemen het huis over. En zo gebeurt dat. En in de loop der tijd heb ik dat ook op meerdere plaatsen precies zo zien gebeuren. Een gemeente waar alles mooi en aardig is, totdat iemand zich aansluit en denkt, nou, dat is een goede broeder, fijn dat we die erbij hebben. Maar die blijkt daarna zo'n grote mond te hebben dat hij de hele zaak naar zijn hand zet. En weg is de werking van de geest. Want daar gaat het dan niet meer om. Het gaat om die ene man die de leiding heeft enzovoort. Zo gebeurt het. En wat je er tegen doet, individueel kun je er nauwelijks wat tegen doen. Je kunt je alleen jezelf er tegen wapenen en je bewust zijn onder alle omstandigheden dat je vrij bent, dat niemand je de wet zal voorschrijven. Integendeel, dat je een kind van God bent en een verantwoordelijkheid hebt die je niet aflegt tegenover een raad van oudsten of een kerkelijke instelling of iets dergelijks. Of een gemeentelijke instelling. Hè? Maar een verantwoordelijkheid rechtstreeks tegenover de Heer. Zo werkt het namelijk. Dat is de enige manier waarop de gemeente gebouwd kan worden. Dat is de enige manier waarop eventueel plaatselijke gemeenten geleid kunnen worden. Door mensen die trouw zijn aan de Heer, trouw zijn aan het woord van God, maar één oogmerk hebben, niet de gemeente dienen, één oogmerk namelijk de Heer dienen. En men doet dat in de praktijk door de gemeente te dienen, dat is waar, maar let op het woord dienen. Niet leiden, dienen. Dat is het. Een dienst aan de Heer.